Test, test, test.
Ja, ja, dat begrijp ik ook wel.
Test, test, test. Moet even kijken.
Wat is vandaag voor datum? 27. Dadel 27.
Het is... Ja, dan moeten jullie allemaal door elkaar praten, want het...
Wat een beetje stemming natuurlijk.
Ja. Nee, maar die muziek... vandaag is het 27 september en... het is de verjaardag ook van mijn moeder. En die wil ik bij deze even feliciteren. Met natuurlijk een hele mooie plaat. Allereerst 81 jaar geleden. En ik mag aannemen. Vanaf 1927 al in Den Helder.
Ja.
Hoe is de verhuizing naar Den Helder geweest toen?
Wat?
Hoe ben je hier in Den Helder gekomen?
Dat ik 19 was. In 29.
In 29 was het, hè? Ja, dat is precies 60 jaar geleden.
29.
En wat was het eerste huis in Den Helder? Waar?
Op de Achterstraat. Achterdijk.
Waar was dat ongeveer? Want een hele hoop mensen weten niet meer waar.
Achterdijkpracht. Achterdijkpracht.
Ja. Waarom naar Den Helder eigenlijk?
Hé? He?
Waarom toen naar Den Helder?
Dat mama bij de marine was. Ik was een marinevrouw. Ik was 19 jaar, ik trouwde met een korporaal ziekenverpleger. En toen ging ik verhuizen naar de Achterstraat.
Hoe zag
het eerste huis.
Ja. Wat was de eerste bioscoopfilm die je zocht?
De Blauwe Engel.
En die was van Marlene Dietrich, hè?
Van Marlene Dietrich. Het was de eerste film die ik zag in de Tivoli bioscoop.
Was toen nog een sprekende film?
Nee, het was geen sprekende film. Nee, het was geen sprekende film. Toen had je nog geen sprekende film. Later wel. Van Sarah Leander, dat was in de oorlog. Het was de eerste sprekende film.
Hoe was het uitgaansleven in de Helder toen?
Heel leuk, amusant, geweldig. De cafés op de Kanaalweg. Van Arie van Til. Van Veenstra. Het waren allemaal leuke cafés. Ja. Dat was het uitgaansleven. Heel gezellig. Tot 1 uur s'nachts en dan was het gesloten.
Alles dicht.
Hè?
Het was niet zoals tegenwoordig 4 uur de cafés gesloten.
Nee, dat was toen niet. Toen moest je om 1 uur moest je dicht. Moest je de deur uit.
Heel bekend was ook Casino.
Casino was er. En alles stond op de Kanaalweg aan 1 kant. Het was niet verspreid zoals nu. Dat was allemaal op de Kanaalweg. Ja, dat is waar.
De heer, mijn eerste vader zeg maar was vermoten, althans,
ja,
mijn vader dan in dit geval, was majoor machinist vermoten.
Die was, ja, majoor machinist, dat was mijn tweede man.
waar hebben jullie toen gewoond, want ik was er nog niet, ik ben pas in 46 geboren.
Nou, waar ik in gewoond heb allemaal. Ja, waar heb ik allemaal gewoond? In de Gaststraat en op de Westgracht.
Nog goed, als kleine jongen speelde ik rond de Gaststraat. En, want er was vroeger ook de gasfabriek, hè? Want daar is de Gaststraat naar genoemd.
Is daar een man per
de gasfabriek. Ik moet wel monteren, mooie hoogte.
Nee, in vreemd zie je dat serieus gesprek houden terwijl iemand jarig is.
Nee, maar ik monteer meteen.
Wordt gevraagd, er moet een beetje muziek bij af. Nee,
nu heb ik even de kans.
Ja? Weet je ook wanneer je moeder geboren is?
Ja. Je bent geboren in 1908 in Amsterdam. Dat was
1908.
Het was in het hartje van de Jordaan?
Ja. Ik ben alleen in de Dwarsstraat geboren. 'S Morgens om 11:45. Het heeft mijn vader me aangegeven, want ik had 6 broers en toen kwam de enige dochter, dat was ik. Nou, dat was natuurlijk knetter. Het was een dronkenmans tijd, die dag. Dat die dochter had.
De Jordaan werd het echt gevierd vroeger, hè?
Ja.
Met brandewijn en suiker?
Ja, natuurlijk. Beschuit en muisjes. En een brandewijntje op de tafel. En die oude lag onder de tafel.
Ja.
Zeg, maar waar was het ouderlijke huis staat er nog steeds?
Nee, Ruizaad.
Het ouderlijke huis, is dat nog steeds aanwezig?
Dat is, alleen de gracht bestaat nog steeds, ja. Het was nummer 10.
Wat deed mijn grootvader toen? Hij was aannemer, heb ik gehoord.
Ja, was aannemer.
Mijn overgrootvader, hij was zelfs nog bekend, die had nog betrekkingen met Paul Kruger, hè?
Ja.
Vertel dat verhaal eens.
Het was in de 80-jarige boeroorlog.
Die boeroorlog heeft toch in 80 jaar geduurd?
Nou, dat heeft, ja, daar heeft een oorlog 80 jaar geduurd, is waar of niet?
Ja.
80 jaar, is waar of niet? Ja. Mijn grootvader, ja, die was daar.
Die heeft daar ook gebouwd, hè?
Gebouwd en tuin gehad en hij heeft er ook gebouwd. Dat was ook...
Paul Kruger is eens een keer in Amsterdam geweest in 1900. En toen heeft hij zijn klomp goud meegenomen, heb ik wel eens gehoord.
Ja, dat heb ik hem niet gekend, maar mijn vader wel. Want de jonge Doren, Jan en mijn vader Bertus, die waren toen klein. Dat vader terugkwam. Uit Paul Kruger.
Paul Kruger heeft dus met mijn overgrootvader toen de tijd contact gehad.
Ja, contact gehad, ja. Ik heb hem zelf nooit gezien, mijn broers natuurlijk, maar mijn vader wel natuurlijk.
Nee, dat was namelijk in 1900, hè? Dat was 9 jaar voor je geboorte,
ja.
Dus.
Ja, ja, natuurlijk.
En in 1929 ging de verhuizing, was de verhuizing naar Den Helder?
Dat ben ik in Den Helder gekomen.
Dat ging met, uiteraard met de spoorwegen nog.
Hè?
Je bent toen met de trein hier aangekomen.
Ja, dat was niet anders dan een trein. Ja, je had een nieuwe diepe boot. Dan zat je 13 uur op voor een gulden.
Dat was de Esona.
Ja, Esona. 13 uur zat je erop, ben je doodziek.
Is het wel eens heb je wel eens op de boot gezeten?
Met de bus van Moorman, was een gulden. Ja. En dan deed je er 4 uur over, van Amsterdam naar de Helder. Met de Moormanbus voor de gulden.
Dat waren toen nog echte houten banken.
Dat waren echte houten banken, ja. Ja, je had geen leer. Het was voor de kapitalisten.
Zeg, ik vind het toch wel leuk. Eventjes een bij gelegenheid van de verjaardag in ieder geval een leuke plaat aan te bieden. En ik dacht dat ook de mensen die hier vanavond aanwezig zijn, allemaal afzonderlijk eventjes een felicitatie aan u willen uitspreken.
Mart, ik wil je even hierbij je moeder eventjes feliciteren met de verjaardag. En nou, om een kleine discussie nog een klein beetje op gang te brengen natuurlijk. Je moeder is dus nu een heldenaar. Wij zijn natuurlijk nieuwe diepers. Om daar toch het verschil eventjes wijs te maken. Iemand die hier dus komt wonen, dat is dus een heldenaar. Iemand die hier geboren is, is dus een nieuwe dieper. Leuke discussie, vind ik dat. En in ieder geval gefeliciteerd met je moeder.
Dankjewel.
Nou, mevrouw Eldijk, van harte gefeliciteerd. Hè? Nog vele jaren, zullen we zeggen. Niet in Amsterdam, maar in Den Helder.
En Nel, gefeliciteerd met je verjaardag.
Ja, ik
ja. Ja. Hij staat erop. Dat je nog een grote meid mag worden. Op de hevige keuzet, net.
100 jaar mag worden.
Nou, mijn overgrootmoeder is 101 geworden.
Mijn grootmoeder, nou, de water was 101.
Mijn oude water overleden.
80 en mijn vader was 93. En mijn oudste broer was ook 93.
Dat sterkt ons in de hoop dat wij het al weinig nog heel goed kunnen vinden.
Oud geslacht bij ons, hè? En mijn jongste broer leeft nog, die is 84.
Welke plaatsen mag...
Mijn vader is 87 en mijn zuster is 88.
Welke plaatsen mogen we draaien? Welke plaat kan ik vandaag draaien?
Wat?
Ja. En welke plaat mag ik vandaag draaien?
Dolgraag van Joost Steffert. Ja, a thank you for calling.
En dat zullen we bij deze doen.
Lezers
betalen.
Ja, dat lezers betalen.
Nee.
Maar ik vind het gewoon. Ik vond het een pracht. Ik vond het een pracht dat ik dat hoorde.
Ja.
Ja, wat is nou een nieuwe dieper? Dat is iemand die hier geboren is. Dat is een nieuwe dieper.
Of een helder.
Een helder is in mijn ogen gewoon.
Kan je niet even 2 minuten iets vertellen over waar je gewerkt hebt vroeger allemaal? Gewoon alleen even laten praten.
Maar in mijn jeugd?
Gewoon even rustig praten.
In mijn jeugd of naar het trouwen?
Gewoon eventjes voor de raad. Het moet even een beetje knap serieus erop komen.
In mijn jeugd?
Dit is dus...
Niet vertrouwen.
Nee, gewoon even rustig praten. Nou, niet zonder...
Moet er weer een lap buiken.
Ik heb
hier zitten.
Heel rustig praten en niet ertussen komen. Gewoon rustig praten.
Niet ertussen komen.
Over
ga jij hier zitten?
Nu gewoon over Den Helder praten. Heel rustig.
Ja, maar jij zit waar ik gewerkt heb.
Nee, maar vertel eens hoe over Den Helder. Vroeger.
Ja, wat moet ik gaan vertellen over Den Helder?
Nou, over het uitgaansleven.
Ja, we hebben een professie mee. Maar niet ertussen komen.
Nou, vertel eens wat. Was je net
over... Moet ik even beginnen van het begin af?
Je moet niet tussendoor komen. Gewoon even wat vertellen.
Van begin af?
Ja.
Dat ik getrouwd ben?
Ja, bijvoorbeeld.
Oh. Nou, toen ik getrouwd werd met mijn eerste man, die vertrok 24 december naar Oost-Indië. Het was ik net 3 weken getrouwd. En toen ben ik bij de grill aan de viskopperij begonnen. En toen heb ik met viskoppen en als chauffeurskoppen veel geld verdiend. Meer dan dat mijn maandelijke salaris van mijn man was. En dat was een vreselijk bestaan. Dat is een verschrikkelijk bestaan is dat. Het hard werken, in de kou en in de sneeuw. Maar je verdiende het goed. En daar heb ik altijd gewerkt. En sinds mijn man in Indië zat, heb ik daar ook gewerkt. Het was een vreselijk leven. Ik verdiende wel een hoop geld, maar het was een vreselijk bestaan. Want wie dat meemaakt en wie dat gehebt, die had het nooit vol kunnen houden.
Ik ben begonnen bij een cacaofabriek in Amsterdam, toch?
Dat was bij de... dat was bij Van Houten.
Ja, was dat in Amsterdam?
Nee, dat was in Zaandam.
Oh, dus je ging iedere dag met de trein?
Ja. En ik heb bij Verkade gewerkt, dat was ook in Zaandam.
Van Houten is in Weesp?
In Weesp, ja, in Weesp. En maar die andere was in Amsterdam.
Dus er waren van die treinen, speciale coupés met die meisjes?
Ja, die ging 's morgens om 17:15 uit Amsterdam vandaan. En dan moest om 19:30 beginnen op de fabriek. En dan heb ik in de solderderij gezeten, in de blikken solderen. Toen was ik 16 jaar. Maar dan verdiende ik nog meer dan mijn broers thuis brachten. Dat zat een stuk werk. En overuren waren het 22:00 en was ik nog eens 16 jaar.
Wat deden mijn ooms allemaal toen?
Nou, die zaten in de bouwvakken, maar die waren zonder werk. Dus ze moesten van mijn bestaan. Maar toen ik 16 jaar was, verdiende ik al 22 gulden in de week met solderen van de blikken. Ik heb mijn hele leven hard en hard gewerkt.
Wat deed grootvader eigenlijk?
Die was ook in de bouw, maar toen in de winter was er geen bouw, want toen was het alle werkeloos. En dan kregen ze 6 gulden steun.
Fosfolet bestond nog niet?
Hè?
Fosfolet was er nog niet?
Nee, Fosfolet bestond toen niet. Ze kregen 6 gulden steun. Dus als ik vrijdag thuis ben met mijn loonzakje, stond ze op de trap te wachten om het op te vangen. Ik heb mijn hele leven kapot gewerkt.
Ja, je hebt ook nog goed gezongen vroeger.
Gezongen?
Je hebt ook liedjes gezongen, toch, in Amsterdam?
Ja, toen ik heel jong was, heb ik veel gezongen. Liedjes? Ja, van die Jantjes. En de mooie Westertoren. En moeder, kan ik je danken. Nooit, nooit je moederstoel voorbij. Moedertje lief. Overschotje. Hè, de meid van de straat. Het waren allemaal liedjes die ik toen zong, ja.
Zongen ook in het openbaar.
Ik zong in een feestje in het openbaar, heb ik al gezongen. En dan kreeg ik wel het bier en dan kreeg ik wel eens geld voor.
Ook in Den Helder heeft u gezongen, hè?
Ik in Den Helder heb ook ver gezongen vroeger. En cafés gezongen.
Ja. Onder andere in Café de Grot.
In Café de Grot en nou ja, ik vind de Knaalweg en zo, ver gezongen.
Hoe vonden de marine mensen het nou om een Amsterdams meisje zoals u er was?
Ja, dat vond ik soms dus leuk.
Veel applaus ook?
Ja, heel veel leuk natuurlijk. Maar toen was het ook heel anders dan nu, hè?
Gezelliger?
Gezelliger, openhartiger en hadden geen geheimen voor elkaar. En ze leden met elkaar mee. Ja, dat was echt een leuke tijd. Dat kan niet herhalen bij deze tijd. Dat is echt verloren glorie, hè, geweest.
Ja, liedjes van Kees Pruis, zeker?
Kees Pruis. Nou, die ken ik niet zoveel.
Nee, nou, Louis Bendy.
Lou Bendy en zo. Zoek de zoon op. Die heb ik allemaal gezongen, ja. Ik kon 40 liedjes uit mijn hoofd. 40 liedjes kon ik uit mijn hoofd. Ik kon helemaal uit mijn hoofd zingen. 40 liedjes.
En die werden dus ook allemaal wel...
Mijn moeder kon prachtig zingen. Mijn moeder zong alle vogels na. Mijn moeder vogel hoorde, vloot ze hem na. We waren thuis allemaal erg muzikaal. Mijn broer had de piano. Mijn zuster had de mandolin. Mijn broer speelde schitterend accordeon op dak. Op de duiventil. Het is Leo. Ja, dat is waar. Bij ons allemaal heel muzikaal. Ik heb zelf 3 maanden vioolles gehad bij Boris Lenski, die Russische Jood, in de Geitbeek van Amsterdamstraat. Daar heb ik 3 maanden les gehad. Mijn moeder kon het niet meer betalen. Toen zei die meneer, uw dochter heeft er gaven voor de muziek en u moet haar laten leren. Toen heb ik later ben ik aan het toneel gegaan. Bij Tilly Kalkhoven van de Kalkmarkt op Amsterdam. Wel bekend misschien, de Kalkmarkt bij de Nieuwe Dijk. Had je de Kalkmarkt en daar was dat, weet je wel. Daar heb ik al les gehad en later heb ik nog opgetreden met, hoe heet die filmster die doodging? Die Peppi Nooy hoor, dat was een ander.
Die speelde in de Jantjes?
Nee, die speelde niet in de Jantjes. Die speelde in de Big van 168e. En dat was ook een film in Rotterdam, daar heb ik in meegespeeld.
In 1929 verhuisde naar de Helder, hè?
Harry de Davids.
Oh, Harry Davids.
Daar heb ik mee samen gespeeld als figurante. 1,5 jaar als figurante bij Harry de Davids. Voor mijn huwelijk. Want ik wou niet meer op de fabriek werken. Het is een slavenleven op de fabriek. Maar ik mocht van mijn vader niet meer. Want we gingen naar Tivoli Theater Rotterdam. Je hebt Tivoli Theater Rotterdam. Je hebt Tivoli Theater heb je ook in Leiden. Maar als we daar overnachten, ja, dan sliepen die studenten daar. En dan was mijn vader bang dat ik natuurlijk verkeerde kant op ging. Dus ik mocht later natuurlijk ook niet meer naar het toneelgezelschap. Dan kreeg ik op mijn donder als ik thuis kwam. Ik had mijn haar afgeknipt. Mijn grote strengels afgeknipt. Ja, je sminkte je eigen en dat mocht allemaal van mijn vader niet. Want het was een vreselijke strenge man. En dan is Harry de David bij mijn moeder geweest in de Jordaan. Die woonde in de Galbenslaan Driehoog, nummer 36. En toen is, Harry de David bij mijn moeder geweest. En toen zei ze, je moet het kind door laten leren. Want ze heeft vreselijk veel aanleg voor toneel. Ze kan goed zingen. En ze heeft aanleg voor toneel. Maar ik mocht niet meer. Ik heb vreselijk gehuild. Verschrikkelijk gehuild.
Waarom naar Den Helder?
Toen ben ik getrouwd later. Hè?
Waarom naar Den Helder?
Waarom naar Den Helder? Omdat ik met een marineman trouwde. Dan kreeg ik kennis aan en een café dus om te zingen.
Ja, in Den Helder zelf of in Amsterdam?
Wat bedoel je?
Nou, die kennismaking.
Die heb ik in Amsterdam op de Nieuwe Dijk leren kennen in Formosa. En in de Monopool. Vroeger had je de Monopool op de Nieuwe Dijk. Daar heb ik leren kennen. Ik met mijn vriendin. Zij met een korporaal schrijver en ik met een korporaal ziekenpleger. En 3 weken daarna was ik al getrouwd.
Dat was heel erg snel.
Ja, hij was verloofd met een kastelanees. Een dochter van een kastelanees. En het was een beeldschone meid. Nou, toen stond ik daar te zingen bij die piano. En toen kwam hij naar me toe. En 3 maanden was ik al getrouwd. Dat meisje, dat heeft zelfmoord willen plegen. Die wou voor de trein springen. Want het was stapelgek op die vent. Want het was een knappe kerel. Een mooie vent. En ik was 4 maanden getrouwd. En toen was hij onderofficier.
De verhuizing was in 1929.
Ja, dat was in april 29.
Toen heeft het
21
schip...
april ben ik getrouwd en 29.
De Eugenia heeft die ook nog gelegen.
Ja, die heb ik nog gekend. Die zat in de grond. Ja, je moet een goed geheugen hebben. Maar dat ik het allemaal nog weet. De datum dat ik trouwde was 21 april.
Dat moet ik allemaal onthouden. Een zieke verpleger, hè? Van het Marine Hospitaal.
Ja, hij is later nog major geworden. En toen kreeg hij leukemie. Hij pist pleuris gehad en toen kreeg hij leukemie. Daar is hij aan gestorven.
Vermoten was dus mijn vader.
Die is wel heel leren kennen dat hij zo'n machinist was.
Die zat er onderhand op de Gelderland, hè?
Hij heeft 5 jaar op de Gelderland gezeten.
En waar woonden jullie op dat moment?
Nou, we hebben overal gewoond. We hebben eigenlijk overal zo'n beetje gewoond.
En grote
ik ben geloof ik 40 keer verhuisd. Als het geen 45 keer is.
En hoe vond zo'n verhuizing plaats? Ging dat met een bakfiets?
Nee, dat deed jij met een handkar. Van een veper. Dan kwam er maar een kwartje. En dan liep je met z'n onderofficier gezicht erachter. We hadden geen geld voor de verhuiswagen.
Maar waarom werd er zoveel verhuisd in die tijd?
Wat was toen eigenlijk mode? Ik heb de vriendin die 56 keer verhuisd.
Als jullie nog een vraag hebben, dan mogen jullie stellen.
Ja, vroeger was dat zo. Knop je van het ene hok in het andere hok. Het waar hoor. Als ik 9 jaar ergens woonde, nou, dan was het gewoon een standbeeld opzetten. Ik had daar 9 jaar gewoond. Dan moest de vlag uit.
Dat uitgaansleven in Den Helder was erg leuk in die tijd, hè?
Ik vond het mooier dan nou.
Want Piet van Twist was natuurlijk de man van de bioscoop.
Piet van Twist, daar heb ik nog gewerkt.
Als wat?
Uit dienstbode.
Ja, maar die was getrouwd met die van Blansaar.
Ja, maar gaat je slecht
geweest. Met die... ik heb nog met Blansaar gewerkt.
Hij was een hele fijne kerel. Want als ik zijn schoenen poeste, dan lag er weer een zadel op de tafel. Maar je moest niet met hem alleen wezen. Want dan greep hij je beet. En Fietje Blanchard, zijn vrouw.
Ze heet van de meisjesnaam Blanchard.
Zij heet Blanchard. En ja, de vader heb ik gekend, want hij was de directeur van de spoorwegen. Die is bij mij de visite geweest, ja, die man.
Bij haar broer heb ik gewerkt.
Ja.
Een technisch bedrijf had hij.
Ook de burgemeester Houwelingen single.
Ja, toen die tijd wel, ja.
Hij is bij mij de visite geweest, die man. Ja. Dat Fietje slecht. En toen vroeg hij of ik nog een dag wil helpen. Dat is verpleegkundige.
Piet van Twist heeft ook nog in de gemeenteraad gezeten.
Ja, maar hij was
met dokter Loesberg samen.
Hij is vreselijk gestorven. Hij is op een verschrikkelijke manier gestorven, Piet van Twist.
Ja, maar hij is... Hij heeft in een concentratiekamp...
Hij kon niet meer wateren, want hij was helemaal verrot van anderen.
Dat
vind ik ze.
Ze komt niet, maar... Dat is wel goed.
Ja, dat kan je niet.
Ik
vind dat. Hebben we
ook toch
een. Even stil. Hans heeft ook nog een
vraag. Chanel. Chanel.
Doet de lijkwagen van mij even stil.
Wat een piep.
Nee, even stil. Even stil voor de radio. Ik doe het even. Ja, even stil eens.
Chanel, Nel, je bent nou zo vaak verhuisd, hè? Kon je niet beter een woonwagen nemen of een woonboot of zo? Is dat voor...
Ik heb toch twee woonboten gehad vanwege. Ik woon Martin.
Ja, we hebben onder andere de BOV gezeten.
Ik heb twee boten van mij gehad. Ja, een mooie boten, hè?
Ja.
Die van 18 meter. De Beurhef.
De kleintje ben ik.
De Beurhef heette die.
Ja.
Die kleintje hebben we nog een keer.
De kleintje, dat was een ijzer.
Die lag aan de achterbinnenhaven.
Beton incasso.
Ja.
Die mooie boten, die grote. 18, beton incasso. Daar heb ik 10.000 schulden van betaald. Ik heb er 13 van gemaakt.
Ja, omdat ze aangekomen was. Ze was vroeger zo aangekomen in de kleren.
Maar dat toen. Ja. Zeg maar, je woont nou.
Ik verkocht een officier machinist. Die had geen woning. Die heb ik het dan verkocht. Het was een knal van een boot, hè? Met een veranda en een douche erop. Prachtige boot. Maar ja, vooruit dan maar weer. Ging een pondje suiker halen, kwam met twee boten thuis.
Wie was de kruidenier toen de tijd?
Nou, dat weet ik niet meer. Waar zo?
Nou, wat was die...
Ja, je had overal kruidenier waar ik woonde.
Ja, op de achtergracht was het...
Oh, dat was in de Spooksteeg, in de Kolensteeg. In de Louisesteeg. En had je de Bootsmansteeg, Louisesteeg en Kolensteeg. Ja. Maar in de Praktijksteeg woonde het oude wijf, van Bonselaar. En dan kon je dan de thee en koffie halen. Dat was 9 cent en een pakje, een half pond koffie 19 centen. Het was de goedkope tijd, hè? Want ik hield van mijn 120 gulden, hield ik nog 60 gulden elke maand over. Ja.
Dat was een behoorlijk salaris nog in die tijd, hè?
Ik had een rijk salaris toen de tijd. En ik verdiende met een chauffeurskoppen 80 gulden erbij. Dus ik had 200 gulden in de maand en dat in 29. Het was in de tijd van Colijn, zeker.
Colijn op dat moment al aan de...
Als ze allemaal zo slecht waren, de marine mensen zo slecht waren. Ik had een goed salaris.
Waar zat Vermoten op het moment dat de muiterij uitbrak op de 7 provinciën?
Zat hij geloof ik op de Gelderland. Dat is zat hij op de Gelderland. En ik heb dan hij zat ook nog op de Gelderland dat de Van Ewijk door een mijn is getroffen. En de Van Gelder is door een mijn getroffen. En het waren 2 in 3 weken tijd op zondagmiddag. Kwam het door de radio. Weet je nog? Toen zijn er 3 miljoen machinisten gesneuveld en 2 sergeant machinisten. Daar loop je van Eyck ook bij. Heb je die wel gehoord, hè, die rampen?
Ja, ik heb het wel gelezen.
Ik ben op een mijn. Dat was even voor de oorlog, want daar is al mijnen gelegen. Zondagmiddag liepen ze op een mijn. Terwijl het voetballen met Holland-België aan de gang was van 9-0.
Oh, voor Nederland?
Kan je nog wel herinneren? Nederland-België 9-0. Ja. En toen liep dat schip op een mijn. Dat ik dat allemaal weet, hè, zo goed nog, hè.
Om nou even over je moeder te hebben. Je moeder is dus jarig. Ik wil toch wel eens weten wat jij eigenlijk van je moeder denkt. Want jij neemt altijd interviews over bepaalde personen. Nou, dus neem jij een interview af over je moeder. Maar wat vind jij eigenlijk van je moeder? Dit wil ik eigenlijk wel eens even over hebben.
Ja, nou, ik ben ontzettend blij en trots dat...
Kijk, Mart, we hoeven niet te gaan lachen natuurlijk. Nou Mart, ik zal me weer even opnieuw beginnen. Dit was even een beetje een lachwekkende discussie. Maar jij neemt altijd van iedereen een interview af.
Nu beginnen.
Nou wil ik eventjes weten hoe jij over je moeder denkt. Ten slotte is het jouw moeder, ze is jarig. En ik wil wel eens eventjes weten, wat denk jij van je moeder?
Ik ben in 1946 in Den Helder geboren en ik ben natuurlijk toch een klein beetje mokum. Ik heb het in mijn bloed, mijn ooms en tantes komen er allemaal vandaan. En ik ben er ontzettend trots op dat mijn moeder in ieder geval al de jaren mij is.
Nog een keer. Oké. We doen het nog even een keer. Nou, ik wil jouw verhaal nog wel even horen, Mart. De discussie wordt waarschijnlijk heel lachwekkend, maar ik wil toch wel eens even weten, wat denk jij van je moeder? Ja. Hoe denk jij over je moeder? Praat daar eens even over. Jij neemt al die interviews af met iedereen. Nou neem ik even een interview af met jou.
Oké. Ja, nou, ik ben ontzettend.
Stil, wees even stil. Maar dit wordt echt lachwekkend, geloof ik.
Nou, stilus.
Ik wil toch echt wel even van jou weten hoe jou over je moeder denkt. Het is je moeder, ze is jarig. Oké, even een interviewtje.
Ja, nou ja, als we het uitzenden is het natuurlijk een week na de verjaardag van mijn moeder. Die inmiddels 81 geworden is, een leeftijd die voor... Waaruit blijkt dus dat mijn moeder nog erg vitaal is, geestelijk en lichamelijk. En dat geldt ook voor mijn familie. Maar... Oh.
Nou, de discussie.
Probeer toch eens één keer.
Van Mouten, jij neemt iedereen nou een interview. Jij neemt echt iedereen een interview af. Nou neem ik jou een interview af. Echt, het wordt. Nou, het is niet laat op. Het is niet laat op de avond. Ik wil gewoon nou eens een interview afnemen hoe je over je moeder denkt.
Hou nou eventjes. Nou, stil eens. Nou,
ik hou even een interview hoe je over je moeder denkt.
Hou nou eens even allemaal rustig.
Het is je moeder. Ik wil gewoon even een interview. Mag ik even een beetje stilte in de zaal hier zo? Ik wil een beetje stilte in de zaal. Ik wil even met Martin Vermoot even een interview hebben. Hoe die over zijn moeder denkt.
Ik heet Marines Vermoot trouwens hoor. Maar
even... Nou, Marines Vermoot, ik noem je altijd Martin. Maakt helemaal niks uit. Ik even een interview over je moeder.
Ja, ik ben in 1946 in Den Helder geboren, in de maand januari. Dus een steenbok. En ik moet zeggen dat ik bijzonder trots ben dat mijn moeder uit Amsterdam komt. En ze komt uit een buurt van Amsterdam waar ontzettend leuke mensen woonden. De Jordaan was vroeger altijd een zeer leuke buurt. Gastvrije mensen altijd. De deur stond altijd wagenwijd open. En ik geloof dat ik dit ook wel een klein beetje meegekregen heb van mijn moeder. Die altijd, ook in Den Helder, vanaf 1929 woonachtig heeft laten blijken dat ze een vrouw is. Die altijd heel erg open is geweest voor de mensen. Ik heb zoveel mensen meegemaakt in de woonkamer waar ik gewoond heb in de Jonker en Gaststraat. Daardoor heb ik misschien ook een klein beetje de historische interesse gehad, want ik heb zoveel mensen leren kennen die altijd door mijn ouders zeer gastvrij werden ontvangen. En ik denk dat ik daar toch heel erg dankbaar voor moet zijn dat mijn moeder die gastvrijheid in haar had, die zij heeft overgedragen in mij. En ik denk dat dat een hele grote schat is, ook vooral in deze tijd. En ik kan niet anders zeggen dat ik ontzettend blij en dankbaar ben dat ik zo'n moeder heb als mijn moeder is.
Mart, ik weet dat je heel trots bent op je moeder. Ik weet ook dat je zelf heel goed in de hele muziek thuis bent. Je doet er heel ontzettend veel voor. Ik wil toch nog een beetje aan je vragen, wat is je verdere toekomst bij de lokale omroepstichting?
Nou, lokale omroepstichting, dat is natuurlijk niet mijn toekomst. Dat is de toekomst voor de gemeenschap van Den Helder. En daar draag ik maar een heel kleine bijdrage aan. En net als mijn collega's. We hopen gewoon dat de lokale omroep ooit mag uitgroeien tot een heel belangrijk medium in onze Helderse gemeenschap. Niet alleen via de radio, maar in de toekomst, wellicht verre toekomst ook voor de tv. Ik vind gewoon lokale omroep is heel erg belangrijk in iedere gemeente. En ik vind gewoon dat het een vaste plaats dient te hebben bij al die gezinnen. Die dus met Den Helder, tenminste met een lokale omroep in ieder geval nodig hebben. Een lokale omroep is gewoon, net als een krant, is iets waar we niet meer omheen kunnen. Een lokale omroep hoort erbij. En ik vind gewoon dat we in alle opzichten, hoe het financieel moet, want dat is juist het probleem waar we natuurlijk vooral mee zitten. Maar ik geloof dat de gemeenteraad van Den Helder toch ook voor is. Ze mag buigen over de vraag van wat een lokale omroep moet betekenen. Een lokale omroep is gewoon heel belangrijk. Er moet misschien wat aan verbeterd worden, aan veranderd. Maar ja goed, daar wil ik me niet in mengen, deze discussie. Maar een lokale omroep is gewoon keiharde, ik mag wel een beetje zeggen noodzaak. Maar zo ijdel ben ik wel.
Denk je in de toekomst nog wat te gaan doen met de lokale televisie?
persoonlijk weet ik niet wat de mensen die dus dat gaan bedenken zullen doen wat lokale tv betreft. Ik persoonlijk ben in ieder geval voorstander dat het er komt, maar hoe het ingevuld moet worden, dat laat ik aan de mensen over die dat te zijn tijd hopelijk gaan invullen. Maar of ik er zelf een bijdrage in leef, als ze het met vragen, zal ik in ieder geval niet nee zeggen.
Oké, Mart, bedankt voor deze discussie. Ik bedank alle aanwezigen hier zo en oké.
Voordeel van als je het niet rechtstreeks uitzendt. Maar u gaat eerst weg, zeker. Het is vandaag de Roze Dag.
Vandaag is het 28.
Vandaag 28 augustus vertrek een vertrekt een escade bestaande uit Haar Majesteit Tromp, Zuiderkruis, Kortena, Bankert, Philips van Almonde, Abraham Krijnse naar zee. Dat wil zeggen, men gaat binnenkort aan een oefening deelnemen onder de naam Shakespeare. We praten erover met de heer Hansen. Hij is plaatsvervangend stafofficier voorlichting van de commandant Zeemacht in Nederland. Meneer Hansen, allereerst welkom in deze uitzending. De schepen waar het om gaat is al duidelijk. Wat is nu feitelijk het hoofddoel van deze reis?
Zoals u zelf al zegt, het hoofddoel van deze reis is de deelname aan de grote NATO-oefening Shakespeare 89.
Wat houdt het woord Shakespeare in?
Nou, het is een naam die gegeven wordt aan elke oefening. Elke NATO-oefening die krijgt een naam mee en daar wordt een naam voor bedacht. En in dit geval is dat dan Shakespeare 89, maar dat wil zeggen dat het wel een naam is die wel vaker gebruikt wordt. Omdat het een terugkerende oefening is.
Er zijn nog heel wat schepen die eraan deelnemen. Hoe moeten we die oefening voorstellen? Wat gaat men onder andere doen?
Ja, wat gaat men doen? Even.
Vandaag hebben we ook een gesprek met de heer Hansen. Hij is plaatsvervangend stafofficier voorlichting van de commandant Zeemacht in Nederland. Dit in verband met het vertrek van een escader. Meneer Hansen, allereerst welkom in deze uitzending. Om welke schepen gaat het en wat is het hoofddoel van deze reis?
Het escader wat vandaag om 11 uur vertrekt bestaat uit Haar Majesteit Tromp, dat is het vlaggenschip. Daarnaast de bevoorradingsschip de Zuiderkruis en verder de fregatten Kottenaar, Bankert, Philips van Almonde, Abraham Krijnsen. Dat zijn ze. En de hoofdmoot van de escadereis is de deelname aan de NATO-oefening Shakespeare 89.
Waarmee staat het verder in verband? Zou u iets kunnen vertellen over de oefeningen die nog gehouden zullen worden?
Nou, oefening Shakespeare, dus is de eerste van een serie oefeningen die de NATO in één keer in de 4 jaar gaat organiseren hieromtrent. En daar doen dus in totaal 300 vliegtuigen, 270 oppervlakteschepen en enkele onderzeeboten mee uit onze NAVO-partners. Onder andere dus België, Canada, Denemarken, Frankrijk, West-Duitsland, Noorwegen, Spanje, Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.
Kan u ook iets vertellen over het aandeel dat het Nederlandse escader heeft binnen dat hele NAVO-gebeuren?
Nou, dat is niet zo 1, 2, 3 vast te stellen. Er is natuurlijk een taakverdeling tijdens de hele oefening. En Nederland zal daar zijn bijdrage in leveren met de schepen die hier aan deelnemen en ook enkele vliegtuigen.
U heeft al gezegd dat de meeste NAVO-landen daar een aandeel in hebben. Kunt u ook iets vertellen over het aantal bemanningsleden dat van het Nederlandse escader dat dus meegaat?
Nou, de Nederlandse schepen die zijn bemand met omstreeks 200 koppen per schip. Dus dan kunt u uitrekenen hoeveel dat totaal gaat worden.
Wanneer we dit uitzenden, dan zijn de schepen in feite al het Helse zeegat uit. Want het zou vanochtend om 10 uur gebeuren. Weet u al iets over de publieke belangstelling?
Even een kleine herstel. Het vertrek is omstreeks 11 uur. Niet om 10 uur, dus om 11 uur. En wat ik tot nu toe heb kunnen zien, althans hier vandaan, is het moeilijk te bekijken hoe druk het zal worden bij het vertrek.
Maar u verwacht dat er toch wel een vijfvol familieleden bij dat vertrek aanwezig zullen zijn?
Het is wel te doen gebruikelijk dat inderdaad bij het vertrek van de eskader voor langere reis, dan valt dit mee deze reis, omdat ze eind september weer terug zijn. Maar normaal gesproken wordt er inderdaad wel uitgeleide gedaan door familieleden.
Is er al een datum bekend wanneer het eskader weer in Den Helder terugkeert?
Ja, dat is bekend, zoals ik al zei, eind september. Ik dacht dat 23 september, dan komt de hoofdmoot weer binnen en de Zuiderkruis komt 2 dagen later.
Eveneens in het kader van de oefening Charles Spier 89 meert ook het Britse landingsvaartuig Sir Gallagher hier aan. En op zondag 3 september aan de Paleiskade. Dat is toch ook wel een belangrijk punt om even te memoreren.
Ja, het schip komt hier om de voertuigen en materiaal wat de Koosmariniers gebruikt tijdens deze oefening in te laden en te verschepen.
Het mag aannemen dat toch nog wel veel mensen daar toch wel geïnteresseerd in zijn. Hè? Want juist omdat het toch een vaartuig is die heel weinig hier komt, zullen de mensen toch wel nieuwsgierig zijn. Maar ja, je kan alleen als burger niet opkomen natuurlijk.
Nou, het schip meert af aan de Paleiskade. En het is wel vanaf de openbare weg is dat te bekijken. Maar het is niet de eerste keer dat dit schip hier is, hoor. Want zolang wij nog zelf niet beschikken over schepen die hiervoor kunnen worden ingezet, maken wij gebruik van onze collega's uit Groot-Brittannië.
Ja, goed. We zullen in ieder geval de ontwikkelingen van deze reis, die ongetwijfeld zeer spoedig ook weer gevolgd zal worden door anderen, met belangstelling volgen. Wij wensen u in ieder geval, wij danken u in ieder geval bij deze voor het vraaggesprek. En wensen u nog veel succes in het werk.
Ik dank u wel.
In onze studio is er momenteel aanwezig de heer Van der Klink.
Ja, je mag. Oh, je hebt natuurlijk wel ervaring in dat. Dat hebben we even regeld.
Zal ik even het beginstukje voorlezen? Test 1, 2, 3. Nee, maar kan je het zien aan de uitslag of je goed staat? Moet ik hem zo ongeveer houden? Ja? Kan ik beginnen? Door het vele nieuws omtrent het plan Kroonpassage en de talrijke pennenvruchten die daarover zijn gemaakt, valt het bijna niet op dat Vrome Dreesman in Den Helder momenteel druk met allerlei veranderingen bezig is. Omdat onze nieuwsgierigheid daarover enigszins is geprikkeld, nam Marinus van Moten contact op met bedrijfsleden, de heer Vige, of is het Vige?
Het is Vige.
Vige, en u hoort het, hij is bij ons in de studio te gast. Meneer Vige, welkom. Even, hoe lang bent u al bedrijfsleider bij V&D?
Ik ben nu 2 jaar bedrijfsleider bij Vrome Dreesman.
Bij Vrome Dreesman in zijn totaliteit. U bent gelijk in Den Helder gekomen?
Ik ben direct in Den Helder gestart, ja. Ik heb daarvoor wel een aantal jaren bij Vrome Dreesman al gewerkt. In diverse onderdelen van het bedrijf.
Ja. In de tijd dat we hier nog een wethouder Muijen hadden, en dat is inmiddels alweer geruime tijd geleden, was er sprake van dat Den Helder ooit nog eens zou uitgroeien tot een gemeente met plusminus 100.000 inwoners. Dat was de hoofdreden dat Vrome Dreesman met een aanzienlijke grote winkelvloeroppervlakte van de Keizerstraat, Hoekspoorstraat, verhuisde naar de Beatrixstraat. Achteraf was men te optimistisch, want u weet het inwoneraantal, dat zakt zo heel zachtjes. Wat voor consequenties heeft dat gehad voor uw bedrijf in Den Helder? Of zal het hebben?
Het heeft de consequentie dat ons verzorgingsgebied nu rond de 70.000 inwoners heeft. En daarbij kan een warenhuis rendabel zijn als hij niet groter is dan ongeveer 3.035 vierkante meter. Bij een groter oppervlak en meer assortimentsgroepen komt het rendement sterk onder druk te staan. En dat is de reden waarom we het nu aan het inkrimpen zijn.
Ja, en over die inkrimping wil ik het hebben, want ja, als je in de winkel komt, dan heeft toch het winkelend publiek dat er steeds meer verdwijnt. Ik begin even dat er afgestoten is toen de tijd de levensmiddelenafdeling, slagerij Groente. Is dat een van de redenen geweest dat er gewoon te weinig kopers waren?
Zonder meer. Daarnaast is het ook nog heel sterk wat spreekt de overbewinkeling, met name ook in de binnenstad van Den Helder, in levensmiddelen. Dat is ver boven het landelijk gemiddelde wat dat betreft. En ook het rendement van de foodafdeling stond er sterk onder druk. En dat is de reden van sluiting.
Ja, maar als ik kwam zelf als in die supermarkt en u had een assortiment waarvan ik zeg van dat vond je niet in de doorsnee supermarkt. Echt speciale dingetjes Ja, ik kan het nu niet zo 1, 2, 3 noemen, maar bepaalde sausjes. U had een apart assortiment. Ja, is misschien voor uw tijd geweest?
Dat is zeker voor mijn tijd geweest, ja. Want op het moment dat ik in Den Helder als bedrijfsleider kwam, was de supermarkt al verdwenen. En daarvoor heb ik nooit iets in foodsectoren gedaan. Dus ik kan u daar weinig antwoord op geven.
Ja. De woningafdeling, de tweede etage, is ook gesloten.
Ja, dat klopt. Vroom en Dreesman gaat in de woninginrichting een andere koers varen. En dat zal zo zijn dat alleen in grote vestigingen, dat zijn er dan 12 in het land, waarvan de dichtstbijzijnde voor ons in Haarlem en Amstelveen zal zijn. Alleen in die 12 grootste vestigingen gaat nog een volledig woninginrichtingspakket gevoerd worden. En in andere vestigingen wordt dat sterk ingekrompen.
Ja, dat is het woninggebeuren. Nou, wat gaat er dan gebeuren bijvoorbeeld met zo'n tweede verdieping?
Zo'n tweede verdieping staat nu leeg. Het is de bedoeling dat de beheerder van ons pand, Vendex International, die het onroerend goed voor ons verzorgt, daar een andere oplossing voor ziet te vinden.
En daar weet u verder nog niets van?
De tweede etage zijn nog geen concrete plannen over, nee.
Nee, we zakken een etage, dan komen we op de plaatafdeling en de software, mag ik zo even noemen, lampen en lunchroom. Daar was ook vitrage bij. Nou, daar is nu ook een heel groot gedeelte weer, zijn lege plekken, want daar zitten klantenservice. En ik denk dat die bijna, in ieder geval een heel groot kwart van die eerste etage afgesnoept heeft. Het is niet prettig meer om daar te winkelen. Het is een grote kale hoek.
Daar wordt binnenkort nog een follow-up gegeven op die ingreep. De etage boven zullen nog wat andere afdelingen anders gepresenteerd gaan worden, beter. En de ruimte voor de klantenservice zal ook nog opgevuld worden.
Ja, maar bent u het met me eens dat het een grote kale hoek is geworden daar?
Ben ik met u eens.
Ja, dan komen we op de begane grond. Nou, daar is dus buiten dat afstoten toen van die levensmiddelenafdeling is daar niet zoveel veranderd. Is het niet zo dat achter de kaarten en penartikelen, schrijfartikelen, is nog ruimte over, hè?
Daar is zeker ruimte over. En Vendex International heeft daar ook vrij concrete plannen ook al over. En het is de bedoeling dat daar winkelruimte in komt voor andere bedrijven. En dan wordt er aan meer dan één winkel gedacht.
Aha, dus V&D gaat gedeeltes van hun warenhuis onderverhuren, moet ik dat zo zien?
U kunt het zo zien dat Vendex International, de beheerder van het pand, die neemt meters terug. Wij gaan minder meters huren van Vendex International als warenhuis zijnde. En de overige afgestoten meters, dus de oude supermarktruimte, daar gaat Vendex International zelf exploiteren.
Ja, maar niet onder de naam V&D, om het zo maar eens even te zeggen.
Nee, zeker niet, want als Vroom en Dreesman warenhuizen hebben we genoeg aan 3.500 vierkante meter verkoopoppervlakte.
Ja, wordt nou zo'n personeel van zo'n warenhuis betrokken in al die plannen? Want u zegt steeds Vendex International. Nou, ik denk dat het een of andere grote multinational is die er geen notie van heeft wat het winkelend publiek in Den Helder wil. Of zie ik dat verkeerd?
Dat ziet u niet verkeerd. Personeel van Vroom en Dreesman wordt er zeker ook in betrokken, ja. En het is ook de bedoeling dat iedere vestiging een eigen marketingplan heeft ontwikkeld inmiddels. Waarin uitvoerig staat omschreven welke koersen we heen willen. En als het allemaal volgens de plannen verloopt, dan zal tussen nu en ongeveer 3 jaar alle 60 warenhuizen van Vroom en Dreesman helemaal aangepast zijn. En dan zullen alle reorganisaties achter de rug zijn.
We onderbreken dit nu even voor een stuk muziek. Chino Vanelli, Lady. Chino Vanelli, Lady. Wij praten met de heer Viege. Hij is bedrijfsleider bij V&D. En zoals u misschien wel gezien hebt als u bij V&D komt, verandert daar nogal het een en ander in de winkel. Gedeeltes worden gesloten. We hebben daar voor de plaat over gepraat. Meneer Viege, Vendex International, hebben zij al enig idee wat zij in die ruimte waar de levensmiddelen gezeten heeft, wat daar komt?
Er zijn concrete plannen om daar meerdere winkels in te maken en dan te verhuren. En maar wat voor sector en aan wie, dat weet ik nog niet.
Nee, daar bent u nog niet bij betrokken geweest. Zijn er plannen voor V&D om bepaalde artikelgroepen toe te voegen in hun assortiment?
Nee, niet echt een toevoeging. Misschien wel bestaande artikelgroepen beter presenteren. Dat zullen we zeker gaan doen. En uitgebreider. Maar daar
en geeft u eens een concreet voorbeeld?
Dat kan ik nu nog niet doen.
Nee. Wat heeft dit nou allemaal voor gevolgen voor het personeel, die veranderingen waar u over gesproken heeft?
Voor het personeel is het een minder plezierige tijd geweest. Vanaf juni vorig jaar zijn de publicaties groot geweest omtrent de warenhuizen. Achteraf is alles heus meegevallen in Den Helder. Ondanks alle inkrimpingen die gebeurd zijn en het opheffen van een heel groot deuk woninginrichting. Er komt nog een klein beetje inkrimping techniek. Valt alles mee. Alle mensen zijn, alle medewerkers hebben in ieder geval bij Vroomendrijs hun werkgelegenheid kunnen behouden. En ik denk haast dat als er in ieder geval medewerking van mensen is om op een andere afdeling te willen werken, of desnoods om overgeplaatst te worden naar andere vestigingen, dan is werkgelegenheid gegarandeerd.
Ja, andere vestigingen, als dat even bedenkt, de dichtbij zijn, is Alkmaar. Ja, dus dat zou er eventueel in zitten.
Daar is inderdaad al iemand naar Alkmaar toegegaan. En daar blijft het ook bij, want hetgeen wat nu nog gebeurt, en dat is een kleine ingrimping in de techniekgroep, daar hoeven geen mensen de vestiging voor te verlaten. De
techniekgroep, kunt u dat, die software bedoelt u, die computers en zo?
Dat zijn de televisies in dit geval.
Ja, dus dat de eerste etage.
Ook op deze etage, ja.
Ja. Zijn deze reorganisaties ook bij andere V&D-vestigingen aan de gang? Of is dit alleen in Den Helder?
Nee, dat zit bijna in iedere vestiging van Vroomendrijs, maar nu aan de gang.
Toch te hoog ingeschat toen de tijd?
Ik denk inspelen op de huidige situatie.
Ja, we gaan even naar iets wat de gemoederen in Den Helder behoorlijk bezighoudt. Dat is het plan Blauwhoed. Ik heb me laten vertellen dat Blauwhoed een dochteronderneming is van Vendex. Andere artikelen spraken dat weer tegen. Ik herinner me een krantenkop dat Vendex werd genoemd als bedenker van het plan Kroonpassage. Wat is uw reactie daarop?
Het is beslist onjuist. Vendex heeft geen enkel contact verder met Blauwhoed.
Dochteronderneming?
Beslist niet, nee.
Waar komen die verhalen dan vandaan? Dat zijn echt geruchten?
Ja, dat is echt een gerucht dat in de wereld geholpen is. Het zijn alle twee zelfstandige ondernemingen. Ze hebben geen enkel verband met elkaar.
Nee. Wat vindt u überhaupt van het plan Blauwhoed? En dan gewoon even vanuit, niet vanuit privé mening, maar uit zakelijk oogpunt als bedrijfsleider van een groot warenhuis?
Als bedrijfsleider van Vroomendrijs, maar juich ik het toe. Ik kan me alleen wel voorstellen dat er best ongerustheid is bij overige winkeliers in Den Helder. En ik denk ook niet dat Den Helder er gebaat bij zou zijn om extra vierkante meters winkel erbij zou hebben. De doelgroep in Den Helder is 70.000 klanten. En daar hebben wij nu voldoende winkeloppervlak voor. Wat erg goed zou zijn is denk ik een overdekt winkelcentrum als Kroonpassage. En dat andere winkeliers geholpen zouden kunnen worden om daarin te vestigen die nu op de dode stukken zitten van Koningsstraat, Spoorstraat. En die daardoor door het winkelcentrum in gedrang zouden komen. Maar er moet zeker iets gebeuren.
Heeft de gemeente met u overleg gehad over deze plannen van het Kerkplein?
Nee.
Wat vindt u daarvan?
Over de Kroonpassage is geen overleg geweest. We zijn wel uitgenodigd bij de presentatie van de plannen.
Ja, maar toen lagen ze er bij wijze van spreken al. Maar wat vindt u dan ervan dat de gemeente de middenstand daar niet over benadert?
Ik denk dat dat wel gebeurd is. De middenstandsverenigingen zijn uitgenodigd bij de presentatie van het plan van Blauwhoed. Op het moment dat Blauwhoed daar mee bij de gemeente geweest is. En er is verder nog niets besloten op dit moment.
Nee. Reorganisatie van V&D aan de Beatrixstraat. Wanneer zijn alle verbouwingen en veranderingen achter de rug? En kunnen we weer echt optimaal gezellig winkelen bij V&D? Want het is nu af en toe zoeken en een beetje rommelig, als ik het zo mag zeggen.
Tweede helft september komt er in het Soeterein nog één groot ingreep. Dan gaan ook wat vierkante meters verkoopappervlak terug. Er worden hele mooie wandstellingen voor gebouwd, zodat de kelder een stuk gezelliger en intiemer is. Dan zal er voor dat soort koopjesmarkt, zoals er momenteel staat, ook geen ruimte meer wezen. Dat is ook niet de bedoeling. De kelder zal dan een stuk beter zijn. Wanneer we helemaal klein zijn bij Vroomendrijs, kan ik nu niet zeggen. Het is wel de bedoeling dat alle warenhuizen tussen nu en 3 jaar geheel gereorganiseerd zijn. En wanneer exact Den Helder zal worden afgerond, dat weet ik nu nog niet.
Ja, allerlaatste vraag die me net zo even te binnen schiet. Het restaurant, dat blijft zoals het is in de huidige situatie?
Op dit moment wel. We zijn echter met een heel ander concept in horeca bezig, waar we heel veel de nadruk gaan leggen op vers producten, waar het brood gebakken wordt, waar de klanten bij staan en dat soort zaken. Leuk Café gaat dat heten, die horeca units. En er zijn al wat voorbeelden in Beverwijk, Amstelveen, Kalverstraat, Utrecht. En zo langzamerhand worden alle vestigingen van het hele land in die horeca aanpak aangepakt.
Ja, dus niet meer met je blaadje langs de counter, maar ja.
Nee, er komen allemaal afzonderlijke eilanden. Eén voor het drinken, waar de sinaasappels vers voor u uitgeperst worden. Eén waar het broodje gebakken wordt, waar u bij staat. Maar dat is nog even toekomstmuziek, daar kan ik nu nog niet echt een tijd van zeggen.
Oké, mag ik u bedanken voor uw toelichting en veel succes met alle veranderingen. Bedankt voor uw komst in de studio.
Graag gedaan.